Ik ben Freddy Bakker. Samen met mijn broer Gert heb ik drukkerij Torendruk. En wij zijn lid van de Business Club voor Christen voor Israël. Mijn vader kreeg 26 jaar geleden kreeg hij het lumineus idee om een drukkerij te beginnen. In Nijkerk. Wij zijn echte Nijkerkers. En Nijkerk staat bekend op een hele mooie toren. De mooiste toren van Nederland. En daar is de naam een beetje vanaf afgeleid. Als je naar de drukbessen kijkt, achter mij op de achtergrond, zie je ook allemaal torens. Per kleur een toren. Nou, uit alles heeft dat bij elkaar gebracht, drukkerij Torendruk. En wij, mijn broer Gert en ik, hebben dat 15 jaar geleden overgenomen van mijn vader. Nou, drukkerij Torendruk is een drukkerij dat zich vooral specialiseert in drukwerk voor bedrijven. Hè. Dus kun je denken aan brochures, huisartsdrukwerken. Maar wij drukken ook heel veel verstichtingen. En dan praat je over allerlei periodieke bladen. Die we dan drukken, die we opmaken en die we verzenden. Dus het hele plaatje compleet. We drukken voor heel veel stichtingen en onder andere voor een hele mooie stichting hier in Nijkerk. Stichting Christen voor Israël. En ja, dat is een stichting die ons na aan het hart ligt. Nou, wij zijn toch wel echte Israëlvrienden. Nou ja, Christen voor Israël doet ook heel veel voor christenen en voor joden in Israël. En daar staan wij van harte achter. Wij zijn Israëlvrienden geworden omdat eigenlijk, dat is een beetje een historie, dat begint bij mijn opa. Mijn opa die vroeg zich vroeger af van, hey, als er nou in de Bijbel staat Israël en wij noemen dat kerk, hoe zit het nou? Nou, die is gaan onderzoeken en die is uiteindelijk, zeg maar, de liefde voor Israël gaan ontwikkelen. Doorgegeven aan mijn vader en mijn vader heeft weer doorgegeven aan ons. Nou, wij zijn lid geworden van de Business Club omdat wij het heel erg belangrijk vinden om Israël te ondersteunen. En natuurlijk een weg te zoeken van hoe ga je het beste doen. En wij vonden de Business Club heel erg goed bij ons passen. Ook omdat ze heel erg gericht zijn op de jeugd. He, dus we proberen echt daar de jeugd te helpen. De Business Club is echt heel erg leuk. We komen 2 keer per jaar komen wij samen in echt een hele ontspannen setting. We hebben vaak een goede spreker die wat meer vertelt over Israël of een onderwerp daarvan. Vaak hebben we ook wel gasten uit Israël die over het project komen vertellen. En daarnaast is er veel gelegenheid om met elkaar een praatje te maken en om eventueel nog wat te netwerken. En dat gaat op een hele leuke, ontspannen manier. Dus echt een aanrader om daar een keer voor langs te komen.
Goedenavond. Vanavond wil ik graag stilstaan bij de toekomst van Israël. En bij dat onderwerp wordt vaak gedacht aan de profeten of aan uitspraken uit het Nieuwe Testament. Maar vanavond wil ik u graag meenemen naar het boek Deuteronomium, omdat daar ook al heel veel over de toekomst van Israël staat. Maar voordat we dat gaan doen, wil ik eerst beginnen met gebed. Heere, trouwe God in de hemel, God van Abraham, Isaac en Jacob. We mogen komen tot u in het gebed. We weten dat u ons ziet en kent, dat u de machtige bent, dat u de geschiedenis overziet. En u maakt zich ook bekend. Dat hebt u gedaan bij Mozes. Dat hebt u ook later gedaan. U hebt in het bijzonder ook gesproken door uw Zoon Jezus Christus. En we mogen nu vanavond weer luisteren naar gedeelten uit de Bijbel. Wil ons daarbij helpen. En dat we echt inzicht mogen krijgen hoe u werkt in de geschiedenis. Om des te meer verwonderd te zijn. Om u te aanbidden en te loven en te prijzen. Leid ons door uw woord en geest. Wij vragen het u om Jezus wil. Amen. Ik begin de eerste dia maar met een uitspraak. Shema Yisrael, hoor Israël. Een van de bekendste gedeelten die ook in het Jodendom dagelijks geciteerd worden en een gedeelte vormen uit Deuteronomium 6. Het boek Deuteronomium is niet zo heel erg bekend, ook niet altijd zo geliefd bij christenen. Er staan tenslotte een heleboel wetten in. Maar vanavond wil ik ook iets duidelijk maken dat Deuteronomium toch ook schitterende vergezichten geeft en een hele belangrijke theologische lijnen aanduidt. En die hebben dus ook te maken met de toekomst van Israël. En waarom staan zulke soort belangrijke zaken in dat boek Deuteronomium? Wel, Mozes bevindt zich in de velden van Moab, in het Open Jordaanse. Hij weet dat hij het beloofde land niet mag binnengaan, dat hij zal sterven. Maar het volk staat op het punt om de Jordaan over te gaan en het nieuwe land in te gaan. En dan wil Mozes zijn geestelijk testament nalaten. En dat wil zeggen dat hij nog één keer de allerbelangrijkste zaken die hem heel erg op het hart gebonden zijn en duidelijk maakt aan het volk. En dat betreft dan ook de toekomst. Wanneer we dit boek bezien, dan merken we dat latere Bijbelboeken daar weer op terugkomen. Want zo kun je bijvoorbeeld de vraag stellen bij allerlei profetische boeken: hoe komt het dat die soms veel hoofdstukken achter elkaar waarschuwend zijn en oordelen en gerichten aankondigen? En dan ineens is er een boodschap van heil en van hoop. Hoe kan dat? Sommige verklaarders hebben wel gedacht, nou ja, dat zijn latere toevoegingen. Maar vanavond wil ik graag aan de orde stellen, hoe kunnen nu boodschappen die heel somber zijn en waarschuwend zijn en boodschappen van heil toch samen gaan? Vervolgens lezen we in het boek Deuteronomium ook veel meer over het verbond. Wat houdt de relatie tussen God en Israël in? Hoe kan die relatie onder druk komen te staan? Kan zelfs het verbond verbroken worden? En is het mogelijk dat God toch weer verder gaat met dat volk? Een volgend punt is de relatie met het Nieuwe Testament. Het boek Deuteronomium wordt in verhouding heel vaak geciteerd in het Nieuwe Testament. Denk aan de verzoekingen die Jezus meemaakt in de woestijn. En wanneer de duivel hem probeert te verleiden, dan citeert hij 3 keer uit het boek Deuteronomium. Nou, en een volgend punt wat het belang van het boek Deuteronomium onderstreept is: wat betekent dat nu voor de positie van Israël? Was Israël alleen een tijdelijke oplossing van God, alleen in de tijd van het Oude Testament? Of duurt dat allemaal veel langer, ook in de tijd van het Nieuwe Testament en tot nu toe? Vanavond wil ik het over Deuteronomium in zijn algemeenheid hebben en het dan toespitsen op hoofdstuk 30. En hoofdstuk 30, de eerste 10 versen, die bevatten de volgende boodschap: dat zegen en vloek, zegeningen en vervloekingen over het volk Israël kunnen komen. Dat het mogelijk is dat Israël in ballingschap gaat, maar als het volk zich dan bekeert, dat er dan toch weer ontferming van Gods kant is. Dat hij het volk weer wil terugbrengen. En dan is het niet zomaar afwachten totdat het de volgende keer misgaat. Maar dan geeft God een innerlijke vernieuwing bij het volk. Dat wordt daar de besnijdenis van het hart genoemd. En dat betekent dat het volk voortaan God toegewijd kan zijn en weer kan delen in allerlei zegeningen. Dus vanavond Deuteronomium en met name hoofdstuk 30, de eerste 10 versen. Om nu iets meer zicht te krijgen op dat Bijbelboek, geef ik u nu de inhoud. Die heb ik dan samengevat in 6 onderdelen. Het boek begint met een paar bepalingen van plaats en tijd en wie er aan het woord is. Dan geeft Mozes in de volgende hoofdstukken een historische terugblik. Dan laat hij zien wie God geweest is vanaf de tijd van de aartsvaders, maar in het bijzonder ook tijdens de veroveringen in het Overjordaanse. En dan, even voor het onderwerp van vanavond, is er ook een hele belangrijke toevoeging in hoofdstuk 4... Als Israël ongehoorzaam is, dan mogen ze niet in het land blijven. Dan is er ballingschap. Maar ook dan is er weer de mogelijkheid van bekering. Dus niet alleen in hoofdstuk 30 staat dat, maar ook in hoofdstuk 4. Nou, na die terugblik komt er een gedeelte waarin Mozes enorm aanspoort om God gehoorzaam te zijn. Daar staan ook de 10 geboden, de 10 woorden. En wordt eigenlijk de basis van het verbond gelegd. Dat is het gedeelte tot hoofdstuk 11. En dan krijgen we van hoofdstuk 12 tot 26 het vierde gedeelte. En daar staan heel veel wetten. Maar dat is niet zomaar iets op zichzelf staans. Dat betekent dat het een uitwerking is van de 10 geboden. En dat het voor Israël heel concreet gemaakt wordt hoe men God in het gewone leven, in het dagelijkse leven in Kanaan dienen kan. En dan volgt een gedeelte met zegeningen en vervloekingen. En dat het niet vrijblijvend is wat het volk doet, maar dat het consequenties zal hebben. Dan het zesde gedeelte, dat zijn de laatste hoofdstukken. Het afscheid van Mozes, het lied dat hij aanleert, de zegen die hij uitspreekt en ook dat hij sterft. Maar net voor die tijd wordt Jozua aangewezen als opvolger. Het boek Deuteronomium, daarvan zeg ik dat het uit de tijd van Mozes is en dat Mozes ook het woord voerde. En dat is inderdaad de klassieke visie. Zoals u dat kunt aantreffen in Bijbelverklaringen tot de 18e, 19e eeuw toe. Er is ook een historisch-kritische visie. En die historisch-kritische visie houdt in dat het boek veel later ontstaan is, pas in de tijd van de koningen, in de tijd van koning Josia. En de klassieke visie is dat Mozes het boek schreef, aan de Levieten gaf en dat het bewaard werd in de tabernakel. En dan in de tijd van Josia is er geestelijk verval, maar ook een reformatie. En dan tijdens het opknappen van de tempel wordt die oude rol weer gevonden en voorgelezen aan koning Josia. De historisch-kritische visie zegt, nee, dat boek was net ontstaan, net nieuw gemaakt, bedoeld om de reformatie van Josia kracht bij te zetten. En dan is het dus een profetie achteraf. In feite is het een vorm van vroom bedrog. En deze visie kwam in de 19e eeuw op, wordt nog steeds aangehangen door een deel van de geleerden. Gelukkig zijn er veel argumenten, ook archeologische argumenten, om het boek Deuteronomium weer veel vroeger te dateren. En die argumenten hebben onder andere te maken met de overeenkomsten met verdragen. Als buitenlandse volken en koningen daarvan onderling verdragen sloten, dan gebruikten ze een vorm die heel erg lijkt op het boek Deuteronomium. En vooral de verdragen van de Hethieten uit ongeveer 1400 voor Christus vertonen nogal wat overeenkomsten. En dat is nu een van de argumenten om het boek Deuteronomium vroeger te kunnen dateren, zonder dat we het natuurlijk bewijzen kunnen. Die archeologische vergelijkingen zijn interessant, maar dat is niet alleen de overeenkomst. Het gaat ook om de verschillen. Je merkt dat in die Hethitische verdragen het vaak erg gewelddadig toegaat en mensen worden onder druk gezet en zijn verplicht om allerlei zich te houden aan allerlei regels. En wat dat betreft, ja, is God veel barmhartiger. Hij spreekt wel de taal van die tijd, zodat de mensen dus begrepen hebben wat hij bedoelde, maar hij komt vele malen barmhartiger over. En een verschil is natuurlijk dat die Oosterse verdragen alleen tussen mensen waren en het nu gaat om de relatie tussen God en zijn volk. U kunt zeggen, nou, waarom noem ik dat nu, die datering van het boek Deuteronomium? Wel, dat heeft met het volgende belangrijke punt te maken. In de klassieke visie is het God die Abraham en zijn nageslacht uitverkoren heeft. En dan wordt het volk uit Egypte geleid. En dan wordt er in de woestijn, bij de Sinaï, een verbond gesloten. En dat is fundamenteel voor de verhouding tussen God en Israël. En al het latere bouwt daarop voort. Dus ook wat de profeten later zeggen, bouwt voort op dat verbond. Maar stel nu dat het boek Deuteronomium en die verbondsluiting dus niet heeft plaatsgevonden in de tijd van Mozes, maar dat het iets is dat bedacht is in de tijd van de profeten. De tijd van de profeet Jeremia, ongeveer. De tijd van koning Josia. Wel, dat betekent dus dat de profeten dan de geestelijke mensen zijn die met nieuwe ideeën komen. En dat dat dan later vorm krijgt. Maar dat dus het verbond en de Torah, die eerste Bijbelboeken, niet het fundament vormen van Israël. Maar veel meer de bovenbouw. Dus voor de verhouding is het enorm belangrijk. En ik kies er met overtuiging voor dat Deuteronomium oud is. Dat het aan het begin van de geschiedenis staat, uit de tijd van Mozes. En dat betekent dus ook dat we de latere Bijbelboeken en de profeten kunnen bezien in dat licht. Verder is natuurlijk ook wel van belang, heeft God echt gesproken tot Mozes? Want als je die eerste Bijbelboeken leest, dan merk je dus dat Mozes elke keer weer de stem van God hoort en dat hij de boodschap dan doorgeeft aan het volk. Nou, moet je voorstellen wat het betekent als het literaire inkleding is. Dat het bij wijze van spreken is. Dan weten we niet wat Gods woord is geweest, maar dan hebben Israëlieten het aangedurfd om allerlei woorden God in de mond te leggen. Nou, ik vind het zo'n belangrijk punt dat ik de laatste tijd daar veel mee bezig ben geweest en daar binnenkort ook een boek over publiceer. Dat boek heet Een stem uit de hemel, Gods spreken in de Bijbel en in onze tijd. En daarin werk ik samen met collega professor Jan Hoek. Om dit onderwerp, wat houdt het spreken van God tot mensen in, toen en nu aan de orde te stellen. Wat ik ook van belang vind, is dat in het boek Deuteronomium nadrukkelijk bepalingen staan dat er niet aan geknoeid mag worden. Dat er niks gewijzigd mag worden. Dat staat bijvoorbeeld in hoofdstuk 4 en in hoofdstuk 12. Er mag niet van afgedaan worden en er mag niet aan toegevoegd worden. Want het is Gods woord. Dus het boek zelf claimt dat het gezaghebbend is en dat er niet zomaar gewijzigd mag worden. Goed, Mozes geeft dus zijn afscheidsredevoeringen en daarin kijkt hij terug. En dan merken we dat hij in bepaalde opzichten teleurgesteld is in Israël. Dat hij moeilijke, pijnlijke ervaringen heeft opgedaan. Dat gold net na de verbondsluiting, toen er twee verspieders, verkenners, naar het land Kanaan gingen. 10 van die verkenners die waren negatief, dat lukt ons nooit. En terwijl Jozua en Caleb wel geloofden dat God het land zou geven. Nou, als gevolg moest het volk toen nog 38 jaar in de woestijn rondzwerven. Mozes gebruikt de typering en ik heb grotendeels aangesloten bij de herziende statenvertaling. Halsstarrig of stijf van nek. Dat is de typering die Mozes gebruikt voor het volk. En hij geeft ook aan in hoofdstuk 9. U bent ongehoorzaam geweest aan de Heere vanaf de dag dat ik u ken. Dus al die 40 jaar zijn er heel wat negatieve ervaringen geweest. En dan komt in hoofdstuk 10 de oproep, besnijd dan de voorhuid van uw hart en wees niet langer halsstarrig. Nou, besnijd dan de voorhuid van uw hart, dat is een uitdrukking die straks weer terugkomt. Dus gedraag je nou anders. Als je straks in het beloofde land bent, doe het dan beter dan hier in de woestijntijd. En dan in hoofdstuk 29 staat de teleurgestelde constatering. Maar de Heere heeft u geen hart gegeven om te erkennen of ogen om te zien of oren om te horen tot op deze dag. En hoe moet het dan? De Nieuwe Bijbelvertaling heeft dat tamelijk optimistisch weergegeven met dat God dat hart pas vandaag gegeven heeft. Dus die honoreren wel dat het tot nu toe niet het geval is geweest, maar dat het dan vandaag anders is geworden. Nou, mij lijkt dat die vertaling niet juist is. En het ziet er naar uit dat de Nieuwe Bijbelvertaling van dit jaar, 21, dit ook weer zal aanpassen. Dan nog in hoofdstuk 31 waar Mozes zegt, ikzelf ken uw ongehoorzaamheid en halsstarrigheid. Zie, terwijl ik heden nog bij u in leven ben, bent u al opstandig geweest tegen de Heere. Hoeveel te meer dan na mijn dood. Dus als het nu al zo geweest is, nou dan zal het in de toekomst toch niks beter gaan. Mozes geeft ook een lied aan het volk om dat te zingen. En ja, daarin wordt het volk zelfs dwaas en onwijs genoemd. En ook dat ze aan andere goden geofferd hebben. Maar dit zijn dan in feite demonen. Mozes weet dat het volk naar het beloofde land gaat. En wij weten uit de geschiedenis dat ze eerst naar Jericho gaan en dan naar Ai. En kort daarna maken ze de tocht naar het midden van het land, naar Sichem. Dat is in militair opzicht natuurlijk heel erg gevaarlijk. Maar Mozes heeft ze de opdracht gegeven, zodra jullie in het beloofde land zijn, ga dan naar de bergen Ebal en Gerizim. Die liggen daar bij Sichem. En ik heb er ook een afbeelding bij gedaan. Het zijn twee bergen. En die staan symbool voor de keuze voor of tegen God. De berg Ebal is dan de berg van de vervloekingen. En de berg Gerizim is de berg van de zegeningen. En dan moet ik even het woord vloek of vervloeking uitleggen. Vervloeking is dan dus niet zoals Biliam deed, want die werd ingehuurd om het volk te vervloeken in de naam van een hogere macht. Dat is niet bedoeld. Maar hier gaat het erom dat God aan de onderhouding van de Tora consequenties heeft verbonden. Als Israël gehoorzaam is, zal het gezegend worden. Als het ongehoorzaam is, zal het heel veel negatieve dingen ervaren. Nou, dan in hoofdstuk 27 staat dat 6 stammen op de berg Ebal moeten gaan staan en 6 stammen op de berg Gerizim. En daar worden zegen en vloek gesymboliseerd. En er worden ook allerlei zaken genoemd die een gewone rechter niet weet, verborgen zonden. Maar God zal die dan toch oordelen. En in hoofdstuk 28, dat is een van de allerlangste hoofdstukken uit het boek, daar staan in de eerste 14 versen de zegeningen die Israël zal krijgen in het land Kanaan. En dan vers 15 tot 68, dus een paar keer zo lang, de negatieve gevolgen. En ik citeer een paar versen, hoofdstuk 36... Dan is het mogelijk wegvoering naar een ander land. Vers 63 en 64, verspreiding onder allerlei volken op aarde. En in het laatste vers, zelfs de mogelijkheid om weer terug te moeten naar Egypte. Naar het land waar men uit verlost was. Dus ballingschap, verdrijving uit het land Kanaan, hoort bij de straffen. En waarom? Wel, als je vandaag de dag spreekt over het Oude Testament, dan is altijd weer een van de vragen, hoe kan het dat God geweld goedkeurt? En waarom werden de Kanaanieten verdreven uit het land en mochten de Israëlieten er gaan wonen? Nou, uit volkenrechtelijk oogpunt vallen er natuurlijk heel veel bezwaren tegen in te brengen. Maar je moet erop letten dat God dat land niet zomaar geeft, maar dat de Kanaanieten die daar wonen gestraft worden voor hun zonden. Israël mag er wonen, maar Israël krijgt weer met dezelfde voorwaarden te maken. Dus zodra men zondigt, zal God zeggen, het land is van mij en jullie moeten er ook uit. Dus Israël heeft wat dat betreft het land nooit helemaal in eigendom. Het is altijd voorwaardelijk. Maar is ballingschap dan het einde van de relatie? Is het dan afgelopen? Nee, de ballingschap is een straf, is een tuchtmaatregel. En net zo goed als ouders kinderen kunnen straffen, niet met de bedoeling om ze weg te jagen, maar dat ze tot inkeer komen. En zo is het ook bij God dat hij Israël de ballingschap, dus de verdrijving uit het land, in het vooruitzicht stelt. met de bedoeling dat ze tot inkeer komen en dat ze weer mogen terugkeren. Ik noemde net al bij de indeling van het boek Deuteronomium dat in hoofdstuk 4 de mogelijkheid van ballingschap genoemd wordt. Maar als Israël dan tot inkeer komt, God is trouw aan het verbond met de vaderen, het verbond met Abraham, Isaac en Jacob. En dan mag het volk weer terugkeren. En dan hoofdstuk 30, waarvan ik gezegd heb dat ik er extra aandacht aan geef. En dan het eerste vers luidt als volgt. Het zal gebeuren wanneer al deze dingen, de zegen en de vervloeking die ik u voorgehouden heb, over u komen. Dus hoofdstuk 27, 28, het is allemaal zegen en vloek. En Mozes verwacht gewoon dat het niet altijd goed zal gaan. Best een periode dat Israël gezegend zal worden, maar er zal best een keer komen, een tijd komen dat het fout gaat. Dus die zegeningen en die vervloekingen die komen een keer. En als Israël dan verdreven wordt uit het land, dan is er weer de mogelijkheid van bekering en terugkeer. Maar niet om het dan weer opnieuw te laten beginnen, elke keer weer opnieuw. Nee, dan wil God ook een innerlijke geestelijke vernieuwing schenken. En ik heb in de PowerPoint ook nog meer een citaat uit Leviticus 26, want daar wordt dezelfde gedachte onder woorden gebracht. Wanneer de Israëlieten in het land van hun vijanden zijn en zich bekeren, zal hun onbesneden hart vernederd worden en God zal dan gedenken aan zijn verbond. Dus ook weer ballingschap. Maar ja, wat Israël dan gedaan heeft met een onbesneden hart in verzet tegen God, dat wordt dan gewijzigd. Er komt een geestelijke vernieuwing en men mag terugkeren omdat God gedenkt aan zijn verbond. Nu staat in Leviticus dus dat onbesneden hart. En op die uitdrukking wil ik nu even dieper ingaan. In Deuteronomium 10 vers 16 staat de oproep om niet halstarrig te zijn, maar besnijd dan de voorhuid van uw hart. En waarbij je dus denkt van ja, kunnen de Israëlieten dat dan zelf? Maar in hoofdstuk 30, dan is het God die het doet. Dan is dus blijkbaar Israël verhard geweest en ook verdreven naar het buitenland. Men komt tot inkeer, men mag terugkeren en dan staat er: en de Heere uw God zal uw hart en het hart van uw nageslacht besnijden om de Heere uw God lief te hebben met heel uw hart en met heel uw ziel, zodat u leven zult. Nou, wat is nu besnijdenis van het hart? We weten dat dat beeldspraak is, omdat er de lichamelijke besnijdenis was bij Abraham en zijn mannelijke nakomelingen. Besnijdenis is eigenlijk, doet de verhinderingen weg. En ik heb hier een afbeelding dan staan van een hart dat eigenlijk ingebakken zit in de klei, in een harde omgeving en die wordt opengebroken. Dus wat er nu gebeurt is dat in Deuteronomium 10 staat de opdracht en de oproep voor Israël: doe het nu, zorg nu dat je innerlijk anders wordt. En in hoofdstuk 30 staat: God zal ervoor zorgen. Ik heb ook nog even een andere afbeelding opgezocht van een kunstenaar van besnijdenis van het hart. Dat is natuurlijk ontzettend moeilijk om voor te stellen. Zij heeft hier gedacht aan appels waar de schil van afgehaald wordt. Betekent dus eigenlijk het hart. Daar zit een soort korst omheen, een schil die het ontoegankelijk maakt voor Gods werk en God zelf haalt dat weg. En we zien op deze afbeelding ook kinderen die met hun hart komen, eigenlijk met de vraag of God die vernieuwing wil geven. Nou, wat kunnen we concluderen uit Deuteronomium? Mozes is bepaald niet positief over het volk. Hij heeft in 40 jaar heel wat negatieve ervaringen opgedaan. Hij doet zeer dringende oproepen in zijn geestelijk testament om het in Canaan beter te gaan doen. Hij verwacht dat vroeg of laat de straffen komen. Maar dat is geen einde aan de relatie, want God zal dan het hart vernieuwen. En daardoor ontstaat een fundamentele verandering. Kan het volk God liefhebben met hart en ziel. En zal de relatie tussen God en het volk opbloeien, zodat het volk weer veel zegeningen zal ontvangen. Er is datzelfde volk dat een hartfalen had en dat zo nodig een hartoperatie moest ondergaan. Datzelfde volk zal dat ook ervaren. Nou, even terug naar de datering van Deuteronomium. Als dit nu aan het begin van de geschiedenis tussen God en Israël staat. Met de intocht in het beloofde land. Hoe verwerken latere auteurs dit dan? Wel, twee voorbeelden uit de historische boeken. Salomo, die bouwt de tempel en die neemt bij de ingebruikname van de tempel ook weer die mogelijkheid aan dat Israël in ballingschap gaat. Maar als dat dan gebeurt en de Israëlieten zijn in vijandig gebied, laten ze dan bidden om vergeving en laat de Heere zich dan ontfermen. En dus dat is eigenlijk dezelfde gedachte. En ook een gebed van Jeremia, waarin hij vraagt heel nadrukkelijk aan God om te denken aan het woord dat uw dienaar Mozes geboden hebt. Als u ontrouw bent, zal ik u overal onder de volken verspreiden. Maar als u zich tot mij bekeert en mijn geboden in acht neemt en die houdt, al bevonden uw verdrevenen zich aan het einde van de hemel, vandaar zal ik hen bijeenbrengen en hen brengen naar de plaats die ik gekozen heb om daar mijn naam te laten wonen. En dus Nehemia pleit nadrukkelijk op wat in het boek Deuteronomium staat. Nou, dan een paar profeten. En ik begin met Jeremia. Jeremia gebruikt ook een paar keer het beeld van de besnijdenis. Besnijd u, doe uw voorhuid van uw hart weg. En Jeremia die merkt ook hoe moeilijk het volk luistert naar zijn boodschap. Dus hij bestempelt het oor van de Israëlieten als onbesneden. En hij geeft ook aan dat de Israëlieten onbesneden van hart zijn. Nou, het ziet er erg somber uit, want in hoofdstuk 17 zegt hij dat de zonde ook ingegrift staat in het hart. Dus hoe moet het dan ooit anders? En hoofdstuk na hoofdstuk klaagt Jeremia en beschuldigt hij het volk. En hij verwijst er ook diverse malen naar dat het verbond verbroken is. Dus dat straf zal komen. En dan ineens is er in hoofdstuk 31 en volgende een wending. Dan komt er een heel positief uitzicht. Dan gaat het over een nieuw verbond. Dat God met het huis van Israël en met het huis van Juda een nieuw verbond zal sluiten. Niet zoals het oude. Niet zoals aan de Sinaï. Daar is men mee vastgelopen. Maar een nieuw verbond dat God zijn Torah in hun binnenste zal geven en die in hun hart zal schrijven. En de Heere zegt, ik zal hun tot een God zijn en zij zullen mij tot een volk zijn. En het gevolg is ook dat allen van het volk hem zullen kennen. En dat het ook niet meer nodig is elkaar aan te sporen om God te dienen, want men doet dat al. En dat wordt dan een eeuwig verbond. En God belooft ook dat hij zijn vrezen, zijn ontzag in hun hart zal geven, zodat zij van mij niet afwijken. Dus het enorme probleem waar Jeremia tegenaan loopt, dat het volk door en door verkeerd geneigd is om te handelen. En dat het in het hart gegrift staat, die ongehoorzaamheid. Dan is hier de belofte dat God het innerlijk zal veranderen en een nieuw verbond zal sluiten. En dus ook daarin die innerlijke gezindheid geeft om voor God voortaan te dienen. En dat ze dan niet opnieuw ongehoorzaam zullen zijn. We gaan naar de profeet Ezechiël. De profeet is zelf in ballingschap gevoerd en hij kondigt ook de verwoesting, de ondergang van Jeruzalem en de tempel aan. En dan die latere hoofdstukken zijn ineens weer een heel stuk positiever. Maar ook reeds in hoofdstuk 11. Ik zal hun één hart geven en een nieuwe geest in uw binnenste. Ik zal het hart van steen uit hun vlees wegdoen en hun een hart van vlees geven, zodat ze in mijn verordeningen gaan en mijn bepalingen in acht nemen en die houden. Nou, en vooral hoofdstuk 36 en 37 spreken over rein water, over een hart van steen dat weggenomen wordt en een nieuwe geest in hun binnenste. Ik heb een afbeelding gezocht van het vallei van die doodsbeenderen. Het woord van de profetie klinkt, die beenderen komen bijeen, er komt huid overheen, men leeft. Ja, en dat betekent terugkeer naar het beloofde land, uit hun graf. Maar toch nog meer, ook een geestelijke vernieuwing, omdat God zijn geest zal geven. Nou, wat is dan het patroon dat je hier merkt? Ongehoorzaamheid bij het volk, een bepaalde straf, maar dan komt er weer berouw. Terugkeer en God geeft een geestelijke wijziging. En dat betekent dus ook dat straf niet het eind aan de relatie betekent. Ook verbreken van het verbond, hoe erg ook, wil niet zeggen dat het daarmee afgelopen is. Het betekent wel dat bepaalde straffen uitgevoerd worden, maar dat de relatie nog steeds blijft. En dat door alles heen er een perspectief is van uitzicht en hoop. En daarom, het is mijn diepe overtuiging dat de profeten niet zomaar losse opmerkingen maken over aanklachten en ineens weer heil, maar dat hun boodschap terug te voeren is op het boek Deuteronomium. Of, als u wilt, ook Leviticus, ook Exodus. Dus die fundamentele verhoudingen die toen vastgelegd zijn en dat de profeten daar weer naar teruggaan. Nu zijn er nog wel eens christenen die zeggen, ja, het gaat dus om verootmoediging, het gaat om bekering, het gaat om berouw. Maar wij zien ook nu bij het Joodse volk toch heel veel nadruk op gehoorzaamheid aan de wet. Hoe zit dat? Nou, vandaar dat ik een paar citaten gezocht heb om aan te geven hoe men binnen het Jodendom omgaat met bekering en berouw. En dat heeft het dan vooral te maken dat men hierbij stilstaat bij de eerste 10 dagen van het nieuwe jaar. Tussen Nieuwjaarsdag, Rosh Hashanah, en de Grote Verzoendag. Dat zijn de 10 geduchte dagen, de 10 ontzagwekkende dagen. En om aan te geven hoe men dan daarin staat, heb ik werk van rabbijn De Vries geraadpleegd, al bijna een eeuw oud. En dan zegt hij, aan het wederwekken van het bewustzijn van onze zondigheid, van onze behoefte aan Gods genade en vergiffenis, zijn de eerste 10 dagen van het nieuwe jaar gewijd. En vooral de grote verzoendag is bedoeld voor inkeer. Zie uw daden na, toets uw woorden, peil uw gedachten en oordeel. Niet of u zelf tevreden bent, niet of een ander u toejuicht of verguist, maar neem de maatstaf van God en zijn wil en vraag of hij tevreden kan zijn. Wees voor uzelf een streng rechter. U komt tekort. U kunt voor de rechterstoel van God niet stand houden. Laat het u niet verontrusten of ontmoedigen. En u daarom misschien liever de eigen ogen half of heel voor uw feilen doet sluiten. Als u slechts waar wilt zijn en eerlijk en streng en onverbiddelijk en zien wilt en niet verschonen, en dan mag u ook als zondig wezen voor de rechter verschijnen. Want die rechter is immers ook uw vader. Een vader wiens liefde nooit is uitgeput. En wiens genade ook in eeuwigheid niet eindigt. En daarom, het loopt bij hem uit op het gebed. Vader, wij hebben gezondigd en wees ons genadig. Wat recenter, rabbijn Jonathan Sachs, die schreef ook over die dagen. Het is alsof de wereld een rechtszaal is geworden en God is de rechter. En de shofar kondigt de opening van het proces aan. Het kan een ervaring zijn die ons leven verandert. We moeten ons de meest wezenlijke vragen stellen. Wie ben ik? Waarom ben ik hier? Hoe moet ik leven? Hoe heb ik geleefd tot nu toe? Hoe gebruikte ik Gods grote geschenk, de tijd? Wie heb ik onrecht gedaan? Hoe kan ik het recht zetten? Waar heb ik gefaald? Hoe kan ik te boven komen? Wat in mijn leven is gebroken en behoeft herstel? Wat voor hoofdstuk wil ik schrijven in het boek des levens? Dus ook bij hem verootmoediging en leven van genade. Als ik nu weer terugga naar het Oude Testament. Dus we hebben gezien de fundamentele verhouding die in de Torah vastgelegd is. Wat voorbeelden uit de geschiedenis en uit de profeten. En dan merken we dat Israël na de ballingschap weer terug mocht keren. Dat was eerst onder Zerubabel, later door Ezra en Nehemia. En toch als we die terugkeer zien, dan is dat nog lang niet wat allemaal beloofd is in Leviticus en Deuteronomium. Want ze kregen toen niet heel het land, maar alleen een stukje van Juda, de provincie Jehud. Er waren ongeveer 50.000 teruggekeerden, meer niet. Het koningschap van David werd nog niet hersteld. En ook ja, die innerlijke vernieuwing, die verandering van hart, die geestelijke besnijdenis, vond nog niet plaats. En vandaar dat je op basis van het Oude Testament zou kunnen zeggen, dat wacht nog voor de toekomst. Hoe spreekt dan het Nieuwe Testament daarover? Want meer dan eens merk ik wel dat men zegt, ja, het Nieuwe Testament heeft toch eigenlijk geen heilstijd meer voor Israël. Maar er zijn toch best nog heel wat gedeelten die in die richting wijzen. De lofzangen van Maria en Zacharias over het koningschap en de troon van David. Wanneer de Heer Jezus Jeruzalem nadert en ja, dan de verwoesting van Jeruzalem aankondigt. Maar ook zegt dat daarna nog een keer klinken zal. Gezegend hij die komt in de naam van de Heer. Die blijde welkomstroep uit Psalm 118. Of in Lucas 21, dat de tijden der heidenen wel een tijd duren, maar op een gegeven moment zijn ze voorbij. Of Handelingen 1, net voor de hemelvaart, dat de discipelen vragen, wanneer zult u het koninkrijk aan Israël oprichten? En dat is geen domme vraag. Hij wordt ook niet afgewezen als zodanig. Maar Jezus zegt dat de discipelen niet toekomt om daar het antwoord al op te weten. Maar het koninkrijk voor Israël zal heus nog wel komen. Een belangrijke tekst is ook Handelingen 3. Over de tijden van de wederoprichting. Van de verkwikking. De tijden waarover de profeten gesproken hebben. Dus ook Petrus in Handelingen 3 verwijst naar die profeten die heil hebben aangekondigd. En dat heil is veel meer dan alleen maar die terugkeer uit de Babylonische ballingschap. Nou, verder kunnen we natuurlijk wijzen op Romeinen 9 en Romeinen 11. Ook gedeelten waarin naar voren komt dat er beloften zijn voor Israël. Nu zijn er verschillende Israëlvisies. En ik zal de vier meest bekende even opsommen en dan terugkoppelen naar het onderwerp van vanavond. Het is de klassieke vervangingstheologie, dat Israël wel het volk van God was in de tijd van het Oude Testament, maar ja, na Pinksteren telt het allemaal zo niet meer. Dan gaat het om dat ene nieuwe volk van God, de gemeente, die bestaat uit gelovigen, uit allerlei volken, en waarbij dan ook zeker Joden behoren. Omdat vervangingstheologie een vrij negatief woord is in onze tijd en ook vaak in verband gebracht wordt met antisemitisme, hoor je vandaag steeds vaker spreken over vervullingstheologie. Dat die beloften vervuld worden in Israël en de volken. Nou, dat klinkt inderdaad positiever. En toch is het gewoonlijk wel zo bij deze visie dat de beloften overgegaan zijn op de kerk die dan uit Jood en Heiden bestaat. Voormalige heiden. En dat er dus geen aparte beloften meer voor Israël gelden. Dat derde benadering is de tweewegenleer. Van laat iedereen het op zijn eigen manier doen. Christenen worden op hun manier gered en laat Joden dan op hun manier geloven. En de vierde benadering is dat Gods beloften nog steeds gelden. En het zal duidelijk zijn dat ik kies voor deze vierde benadering. Dat het oude verbondsvolk, Israël, dat kan tijdelijk gestraft worden. Dat kan allerlei moeilijke dingen meemaken. Maar de relatie blijft en God zal ook wel weer uitkomst geven. Voor dit volk gelden nog steeds de verbonden en de beloften. En eenmaal zal er dus een andere situatie komen. Dan staat hier een schema. En dat wil ik even verduidelijken. Voor velen geldt het dat er één oud verbond was. Allemaal het Oude Testament. En dan één nieuw verbond. Dat is het Nieuwe Testament. Maar de Bijbel zelf spreekt er veel genuanceerder over. Er is een verbond met Noach, dat nog steeds geldt. Er is een verbond met Abraham, met Israël en zijn nakomelingen. En nu zeggen veel christenen dat het nieuwe verbond betekent dat het verbond met Abraham opgeheven is. Dat allemaal niet meer geldt. Maar ik wil graag verdedigen dat het nieuwe verbond een vervanging is van het verbond aan de Sinaï. Dat blijkt ook uit Jeremia 31. Dus ook al lukt het dan Israël niet om zelf al die gehoorzaamheid op te brengen. Het verbond aan de Sinaï is in bepaalde opzichten vastgelopen. God geeft dan een nieuw verbond. Maar dat is nog steeds aan de nakomelingen van Abraham. En vandaar dat ik wil bepleiten dat het verbond met Abraham nu nog steeds geldt. En dus ook zijn nakomelingen. Verbond met David, wordt ook weer apart genoemd. En van daaruit komt de Messias. En de Messias heeft een tweevoudige opdracht. Om een verbond te zijn voor het volk. En om een licht voor de volkeren. Dus een verbond voor het ene volk, voor Israël. En een licht voor de heidenen. Dat staat in Jesaja 42 en 49. En ook Simeon in zijn lofzang spreekt daarover. Dan is de volgende vraag natuurlijk van hoe is Christus dan in dit alles betrokken? En die vraag wil ik even over de pauze heen tillen. En dan wil ik straks graag nog een paar dingen verduidelijken. Maar ondertussen krijgt u gelegenheid vragen te stellen. En daar wil ik straks graag op ingaan. Ik probeer de draad weer op te pakken. Nog een paar dia's van de PowerPoint. Nog wat dingen af te ronden. En dan wil ik graag ingaan op wat vragen die gesteld zijn. Ik heb deze dia de titel meegegeven. Relatie is meer dan verbond. De relatie tussen God en de mens. En de relatie tussen God en Israël is meer dan alleen het verbond. Dat blijkt ook al. God heeft Abraham geroepen, hij heeft een belofte gegeven. En op een gegeven moment werd dat verzegeld door het verbond. Maar het verbond is dan eerder de verzegeling, dan terwijl dus de relatie verondersteld wordt. Wanneer het verbond verbroken wordt, is dat dus niet van nou, nu is het verder klaar. Nee, dan gebeuren er ernstige dingen en dat kan ook straf opleveren. Maar God blijft wel trouw aan wat hij beloofd heeft. En die trouw blijkt dus ook in Deuteronomium 30 en die eerste 10 versen. Daar staat maar het liefst 12 keer uw God. Dus uw God doet dit, uw God doet dat. Zo is de relatie. Blijkbaar zijn er wel oordelen, kan Israël ook naar het buitenland gevoerd worden en mag een deel weer terugkeren. Dat is lang niet altijd het hele volk. En dat merk je ook bij de profeten, dat een rest, een overblijfsel zal terugkeren. Dus God kan dan een groter geheel van het volk straffen, terwijl hij trouw is aan een kleiner deel dat weer mag terugkeren en waarbij hij ook die geestelijke vernieuwing wil schenken. Maar ook hier weer, hoe lezen we de profeten? bij voorkeur tegen de achtergrond van wat in Deuteronomium vermeld staat. Nu wil ik even richting dogmatiek, omdat het woord verbond ook vaak anders gebruikt wordt. Zeker in de reformatorische kerken, in de calvinistische traditie. Daar wordt verbond vaak gebruikt in de zin van genadeverbond. En dan is het een algeheel overkoepelend begrip. En dan is het genadeverbond in zekere zin wel de totale relatie tussen God en de mens. En de concrete verbonden in de Bijbel heten dan gestalten. Concrete gestalten van dat overkoepelende verbond. Nou, dat is een manier van spreken die in de dogmatiek mogelijk is. Maar als we dus de Bijbel lezen, moeten we elke keer wel weer uitgaan van die concrete verbonden. En die concrete verbonden kunnen verbroken worden. Ze kunnen weer vernieuwd worden. Zoals bij Mozes na de zonde met het gouden kalf. Of er kunnen andere verbondsvernieuwingen zijn, zoals bij Jozua of bij koning Josia. Dat vervangt dus allemaal dat eerste niet. Maar in het Oude Testament is verbond een heel concreet begrip dat op allerlei manieren gebruikt wordt. En dat is sterk onderscheiden van het overkoepelende begrip genadeverbond. En dat is dan ook van belang hoe wij kijken naar Israël en de positie van Christus. Want Christus die is gekomen op aarde om te lijden en te sterven. En hij heeft gezegd in de bergrede dat hij niet gekomen is om de Torah af te schaffen, maar om die te vervullen. Dat wil zeggen op een hoger plan te brengen. En dat hij dus die beloften mogelijk maakt. En ik wil het vanavond dus ook zo uitleggen dat door Christus ook de beloften van Deuteronomium gerealiseerd kunnen worden. Hoe zit het dan met het nieuwe verbond? Wel, Christus heeft dat aangevangen bij de instelling van het avondmaal. Toen hij de drinkbeker nam en ook verwees naar het Nieuwe Testament in zijn bloed. Dus door lijden en sterven heeft Christus een begin gemaakt met het nieuwe verbond. Maar dat is nog lang niet helemaal gerealiseerd. Want als je de beloften leest in Jeremia 31, waar de uitdrukking het nieuwe verbond staat, dan wordt daar veel meer beloofd. Ook een geestelijke vernieuwing tussen alle generaties en dat hele volk. De Heer zal dienen, het huis van Israël, het huis van Jacob, het huis van Juda. Maar dat is allemaal nog niet gerealiseerd. Dat wacht nog voor een deel bij de toekomst. Dus Christus heeft een begin gemaakt met het nieuwe verbond, maar het moet nog sterk uitgewerkt worden. En ja, dan zeggen nogal eens christenen van in het Nieuwe Testament wordt alles vervuld en Christus is de vervulling van alle beloften. En dat zou ik willen tegenspreken. Nee, Christus is niet de vervulling van de beloften die we in Deuteronomium 30 gelezen hebben. Maar hij is de middelaar van het verbond. Hij maakt de vervulling van die beloften mogelijk. Want als het nu de vraag is, hoe kan nu een heilig God omkijken naar mensen en ze toch steeds weer genadig zijn? Nou, dan heeft dat te maken met verzoening, met de offers en ook met het offer van zijn leven dat door Jezus gebracht is. Dus Jezus maakt als middelaar mogelijk dat God genadig is naar mensen en die geestelijke vernieuwing schenkt. 2 Korinthe 1 staat dan ook een belangrijke tekst. Immers zoveel beloften van God als er zijn, die zijn in hem ja en in hem amen. En dus die beloften, ook uit Deuteronomium, die zijn ja en amen in Christus. Dat wil dus niet zeggen, ze zijn in hem opgegaan en ze zijn al helemaal compleet vervuld. Nee, de landbelofte is bijvoorbeeld niet vervuld in Christus. Maar Christus maakt dus die oude beloften mogelijk dat ze vervuld worden. En daarom spreek ik in dit verband ook liever niet van Christus als het hoofd van het verbond. Want dan lijkt het net alsof hij dus verbondspartij is, maar veel meer als verbondsmiddelaar. Dus dat de beloften die er zijn in de verbonden door Christus gerealiseerd worden. Nou, wat betekent dat dan? Ook voor onze tijd. Vanuit die vier visies die ik daarnet schetste, ben ik dus echt ervan overtuigd dat de beloften van God nog steeds voor het Joodse volk gelden. Ook Paulus zegt dat, dat voor hen de beloften en de verbonden zijn. Maar dat betekent dus ook dat ballingschap en terugkeer niet eenmalig zijn. Want er zijn nogal wat uitleggers die dan ook zeggen, nou ja goed, wat Deuteronomium zegt en wat Jeremia zegt. Nou, ze zijn toch teruggekeerd uit de ballingschap, dat was het dan toch? Nee, het gaat om een patroon van handelen. Israël kan in de loop van de geschiedenis ontrouw zijn, verdreven worden en dan weer terugkeren. En naar mijn overtuiging geldt dat dus ook de verdrijving die in de eerste eeuw gekomen is. Dat Jeruzalem verwoest is door de Romeinen. Dat ook na de opstand onder Bar Kokhba de Romeinen in 135 na Christus weer verwoest hebben. En toen mocht geen enkele Jood in het land blijven, in de stad Jeruzalem blijven wonen. En zelfs de naam Jeruzalem moest uitgewist worden. Er moest de Romeinse naam bedacht worden. Dus in dat opzicht ging Israël weer in ballingschap. En we mogen de terugkeer in de afgelopen eeuw dan ook weer zien als de vervulling van beloften, als een teken van Gods trouw. Maar en nu kun je dus ook de vraag stellen, als er verstrooiing is, dan is het dus nodig dat er bekering is en geestelijke verootmoediging en dan pas terugkeer. Nou, iemand die daar veel over nagedacht heeft is de Nederlandse Jood, Isaac da Costa, die ook christen geworden is, die Jezus als Messias is gaan belijden. En ja, zo'n 150 jaar geleden, dus de eerste helft nog van de 19e eeuw, en toen zei hij, ik verwacht dat mijn volk onbekeerd naar het land Israël zal terugkeren. En dat pas daarna die geestelijke vernieuwing komt. En hij baseerde dat op het visioen van Ezechiël, van die dorre doodsbeenderen, eerst de beenderen bij elkaar, eerst een lichaam en pas daarna de geest. Hoe we het ook zien, in welke volgorde ook, al mogen we verwonderd zijn over het bestaan van Israël vandaag de dag, ook het wonen in het land Israël. Het is op allerlei manieren ook duidelijk dat de volmaaktheid bepaald nog niet aangebroken is. En dat is ook wat er nu aan Israël is, nog niet de volledige vervulling is van de verwachting die in Deuteronomium staat, maar ook die bij de profeten vermeld staat. Goed, dan kunnen we het natuurlijk hebben over het Joodse volk, maar wat betekent dat ook voor ons als christenen? Wel, in dit gedeelte in Deuteronomium 30 staat de genade voorop. De genade dat God een relatie wil geven, maar ook wil handhaven en ook weer wil herstellen als mensen bij hem vandaan gegaan zijn. Je kunt je ook de vraag stellen, met alles wat wij nu in de maatschappij meemaken, trekt God zich terug? Hoe komt het dat er vroeger tijden waren van geestelijke opleving en vernieuwing en reformatie en revij, en daar nu zo weinig van gemerkt wordt? Trekt God zich terug? En wat betekent dat dan voor ons? Het betekent ook van belang om ons eigen leven te onderzoeken. Ook hoe wij als christenen handelen. En ook met het gebed van Psalm 139. Als er iets schadelijks verkeerds is bij ons, leidt ons toch op de eeuwige weg. En als we dan ons verootmoedigen, dan kan dat natuurlijk in algemene termen. Maar laten we ook beseffen wat er ook in volksverband gebeurd is. Zoals bepaalde vormen van kolonialisme en uitbuiting. Bepaalde vormen van slavernij die zeer schrijnend waren. de gemiddelde houding tegenover het Joodse volk. Maar ook waar we de laatste tijd steeds meer oog voor krijgen. Onze omgang met de schepping. Wat we in het milieu teweeg brengen. Als wij vragen naar Gods wil voor ons leven, dan zijn er ook bij christenen punten genoeg om ons te verootmoedigen. U kunt ook zeggen van ja, maar christenen hebben toch vergeving. En ik kom dat ook wel tegen bij gemeenteleden en bij studenten. God vergeeft toch? En we hebben toch in Jezus vergeving? Ja, tot op zekere hoogte ja. Maar zo'n gedeelte uit Deuteronomium maakt duidelijk hoe het patroon van handelen is. God vergeeft niet zomaar. Hij wil wel de relatie, maar hij wil ook gediend worden. Hij wil dat we dicht bij hem leven, dat we gehoorzamen en dat we luisteren. En als we bij hem vandaan gaan, dan kan hij wel degelijk oordelen in ons leven geven. En dan verlangt hij ernaar dat we weer gaan roepen tot hem, ons bekeren en weer terugkeren tot hem. Tot slot. Onze Israëlvisie is van belang. Vanavond ben ik begonnen bij het boek Deuteronomium. Ook wat lijnen doorgetrokken naar historische boeken, de profeten, het Nieuwe Testament en ook naar nu. Dat wil zeggen dat ik graag bij het begin. Laten we nu starten of het Nieuwe Testament en kijken wat we in het Oude Testament kunnen gebruiken. Maar veel meer, welke fundamentele verhouding wordt in het Oude Testament geschetst. En dan zien we hoe God omgaat met zijn volk. En dat is ook van betekenis, hoe we bijvoorbeeld de psalmen uitleggen en zingen. Als het daar gaat over Israël, over Jeruzalem en over Gods regering. Het is ook van belang hoe we de verhouding tussen Oude en Nieuwe Testament zien. Als dat gaat over die verbondsvisie. Voor velen is het Oude Testament, dat is voorbij, dat is klaar. Maar er zijn veel blijvende aspecten in het Oude Testament. Het is ook van belang om Gods hand in de geschiedenis te zien, hoe hij handelt in de loop der eeuwen en dus ook in onze tijd. Het betekent ook dat we oog mogen hebben voor de toekomst. Wat is onze toekomstverwachting? Welke hoop hebben wij voor Israël en de volken, voor deze wereld? Zijn we alleen pessimistisch omdat we veel dingen niet goed zien gaan? Of mogen we weten dat door oordelen en gerichten heen Gods koninkrijk zal komen? Dat hij zijn heil zal openbaren aan Israël en de volkeren. En als de val, de ongehoorzaamheid van Israël al zoveel betekend heeft voor de andere volken, hoeveel te meer hun aanneming. En dat betekent dan ook dat het van belang is hoe ons getuigenis is in woord en daad tegenover het Joodse volk. Om te beseffen hoe de verhoudingen zijn, om te zegenen en zelf ook gezegend te worden. Tot slot. Het is natuurlijk maar een samenvatting. Sommige dingen heb ik veel uitvoeriger elders behandeld. In de brochure, maar ook middels de hoop voor Israël, de betekenis van Handelingen 3. Wat betekent dat? Die wederoprichting van alle dingen. En ook in verschillende delen van de studiebijbel. Dus mocht u interesse hebben, dan kunt u daar verder terecht. Ik zal nu ingaan op bepaalde vragen die gesteld zijn. 6 vragen. De eerste is Deuteronomium alleen voor Israël bedoeld of zit er ook meerwaarde in voor christenen? Nou, Deuteronomium is natuurlijk in eerste instantie voor Israël bedoeld. Maar de christelijke kerk heeft altijd deze bijbelboeken, Leviticus, Deuteronomium, aanvaard als woord van God. Vanuit het diepe besef dat het wel uit een andere tijd is, maar dat het ook voor ons zeggenschap heeft. En ik hoop vanavond ook duidelijk gemaakt te hebben dat hoe Deuteronomium spreekt over wie God is en hoe hij met mensen omgaat, dat van fundamenteel van belang is, ook om de latere bijbelboeken te begrijpen. De tweede vraag. Was besnijden voorhuid van uw hart alleen aan de mannen gericht of aan het hele volk? Ja, het is goed dat die vraag gesteld wordt. Dit is zonder meer gericht aan heel het volk, aan alle mannen en alle vrouwen. Dus het is een oproep om niet halstarrig te zijn, om niet tegenstrevend te zijn, maar gehoorzaam te zijn, om God te dienen. En deze oproep betreft dus het hele volk. Een derde vraag. God lijkt een voorwaarde te stellen. Luister naar mij en ik zal zegenen. En andersom. Maar God weet ook dat mensen zondig zijn en soms in zonde vallen. Is dit dan geen onmogelijke voorwaarde? We kunnen inderdaad natuurlijk zeggen, nou, dat is te moeilijk, het is te veel, dat redden we niet. Je kunt ook zeggen, er zijn toch ook voorbeelden van mensen die het wel deden. Denk aan Jozua en Caleb. Die waren gehoorzaam. En die hebben vertrouwd op God. Dus de bedoeling is niet van zorg nou dat je volmaakt bent. Maar geef je toe aan het ongeloof of vertrouw je toe aan God. Dat is de beslissende keuze. Wil je met vallen en opstaan gehoorzaam zijn of niet? En God heeft ook rekening gehouden met vallen in zonde, met ongehoorzaamheid. En daarom heeft hij juist ook de offerdienst ingesteld. Dus God wijst een weg die te gaan is. En denk ook aan Jozua. Jozua is zelf gehoorzaam geweest, heeft op God vertrouwd. Maar we merken ook, zolang hij in leven is, die eerste generatie, dat men over het algemeen ook daarnaar luistert en daaraan gehoorzaam is. Dus we moeten niet zeggen, nou, dat is een onbereikbaar ideaal. En dus kan het gewoon niet. Nee, God geeft zijn genade, geeft zijn openbaring, zijn goedheid, zijn belofte wat hij doen wil. Zelfs de mogelijkheid van vergeving door de offers. En wil dan dat we met hem wandelen, dat we een weg met hem gaan. En daarom kunnen dus ook Abraham en Job en zulke soort mensen beschouwd worden als rechtvaardigen. Dus besnijden van het hart wil in feite zeggen, laten we naar zulke voorbeelden kijken. Of Zacharias en Elisabeth, die onberispelijk daarin waren. De rechtvaardigen die de verlossing in Israël verwachten. Dus voor een deel voorwaarden, jawel, maar binnen het grote kader waarin God zijn genade schenkt. De vierde vraag. Vroeger waren oorlogen en ballingschappen straffen van God. Hoe kunnen we kijken naar de huidige tegenslagen in Israël? Zit Gods hand hierachter? Ja, dat is een hele moeilijke vraag. Dat geldt voor alles wat we meemaken. Niet elke tegenslag kunnen wij godsdienstig duiden. Daar had je in het Oude Testament ook de profeten voor. Om precies te zeggen, dit en dat is er aan de hand. Wij moeten wel eens zoeken en tasten. En we kunnen niet alles begrijpen. Er zijn allerlei omstandigheden die wij persoonlijk meemaken. En die volken meemaken. Ook die Israël meemaakt. En het gaat er niet om dat wij dan een complete verklaring geven, maar wel dat we in het licht van deze Bijbelgedeelten steeds vragen, Heer, wat wilt u mij nu hierdoor leren? En wat is de weg die u wijst? En hoe dan ook is de bedoeling verootmoediging, geloof en bekering. De vijfde vraag. Kennen Joden ook het begrip dagelijkse bekering? Nou, of ze die terminologie kennen, dat weet ik niet, maar wel degelijk dat aspect. Ik heb daarnet in mijn lezing benadrukt wat er die eerste 10 dagen van het jaar gebeurt. Maar het zal duidelijk zijn dat dat nooit tot 10 dagen per jaar beperkt kan worden. Alleen dan krijgt het extra veel aandacht. Maar neem nu de psalmen. De psalmen spreken hier toch volop over. Profetische geschriften ook. Dus men kent het wel degelijk. Maar ik heb vooral het willen illustreren dat het onjuist is om te denken dat Joden het alleen van wetsonderhouding verwachten. De zesde vraag, laatste. Geldt de besnijdenis van het hart ook voor niet-Joden? Want het gaat erom hoe wij leven met God, wandelen met God. En dan zijn er dus belemmeringen, En dat kan een harde korst zijn, of dat kan een stenen hart zijn, of hoe dat dan ook aangeduid wordt. Het gaat om het leven met God en dat geldt dan voor Jood en Christen vanuit de volkeren om hem toegewijd te zijn. Dus, en dat betekent dus dat we ook als gelovigen uit de volken toch steeds weer naar zulke Bijbelgedeelten mogen kijken om daardoor onderwezen te worden wie God is en hoe hij met ons wil omgaan. Laten we dan nu afsluiten met gebed. Heer onze God, getrouwe Vader in de hemel, u bent zo groot en zo machtig. En wat is het wonderlijk zoals u met mensen omgaat. U wilde een Abraham uitkiezen. U wilde Israël verkiezen. U wilde een verbond sluiten met Israël en met dit volk verder trekken, heel de geschiedenis door. En wat hebben we dan veel reden voor verwondering. En dan weet u wel van alle onvolmaaktheid, van alle neigingen om de verkeerde kant uit te gaan. Maar ook daarin hebt u voorzien. Heer, vanavond leren we iets over wie wij mensen van nature van onszelf zijn. Maar ook wat u wilt bewerken. En dan mogen we het van u verwachten. Heer, zo bidden we u voor het volk Israël, voor het Joodse volk, ook in onze tijd. Met ontzettend veel verschillende opvattingen. Ook in godsdienstig opzicht of zelfs niet godsdienstig. En we bidden u om de doorwerking van uw Heilige Geest. En we bidden u om geloof, bekering, vernieuwing. Dat u die beloften waarover we vanavond het gehad hebben, ook werkelijk zult vervullen. En dan mogen we weten dat u uw Zoon gegeven hebt, Jezus Christus. En dat hij de garantie is dat beloften ook vervuld zullen worden. Maar we bidden u ook voor de kerk uit de volken. Opdat we zullen zien hoe de relatie is met Israël en wat u in uw woord naar voren brengt. Heer, verlicht ons verstand dat duister is. En geef dat ook in alles waarin we zelf vastlopen en geen raad weten. We onze hoop en verwachting zullen stellen op u. Heer, we mogen weten dat uw koninkrijk komt. In het midden van alle maatschappelijke verwarring en onzekerheid mogen we weten dat u de geschiedenis overziet. En we mogen u daarvoor danken en aanbidden. Hoor ons en neem onze dank aan in uw Zoon, onze Heer Jezus Christus. Amen.